ik heb geluisterd uit een soort van interesse, omdat je weet dat ik van Nederlandstalige muziek hou.
Ja, je hebt geluisterd, toen had je gelijk mijn aandacht al.
Naar het nieuwe album van Mo. Weet je wel, van dat nummer, Dat heb jij gedaan. Ken je dat helemaal niet?
Nee.
Nou ja, ik vind het is niet bijzonder goed. Ik ben geïnteresseerd in Nederlands werk.
Ja, daar sta je voor open.
Sta ik voor open, ja. Maar zij komt denk ik uit Noord-Holland, want zij zegt alleen maar zijn en mine en pine.
Nee, ja, West-Fries.
Is het West-Fries?
Ja.
Goed. Dat te zijn.
je dacht, dit is echt waar de mensen echt op zitten te wachten aan het begin van het gesprek.
Ik moest even denken. Heb jij zin in de verkiezingen, Wilbert?
Nou, niet echt. Nee, ik ga wel stemmen.
Je gaat wel stemmen?
Ja hoor.
Ja, maar natuurlijk, we moeten allemaal toch stemmen?
Zeker, iedereen moet stemmen.
En weet je ook wat je gaat stemmen?
Ja.
Fijn. Beetje linksig, denk ik, hè?
Ja, wel heel links, denk ik, ja. Zeker. Ja.
Niet op de VVD, bijvoorbeeld.
Nee, dat bijvoorbeeld niet. Niet op NSC, bijvoorbeeld.
Nee. Ja, maar...
Ja, en... nee, ja, ja. En jij?
ja, ze zijn allemaal een klein beetje hoesterig en koud.
Een beetje ziek.
Licht allergisch eigenlijk over voor wat er waarschijnlijk komende week gaat gebeuren in het land.
Ik ontwikkel een allergie voor een rechtse verkiezingsuitslag, merk ik.
Daar zit mijn dan wordt het sowieso. Maar kijk, uiteindelijk zijn we natuurlijk we zijn gewoon in een rechts land. Iemand schreef, Armen, die we zo gaan bellen, gaat er iets over zeggen, denk ik. Er zijn van die 150 kamerzetels, zijn er gewoon 100 rechts. Ja. Dus dat we een rechtse premier krijgen, dat is gewoon hoe het is. Ik bedoel, het zou heel raar zijn als Timmermans premier wordt. Dat zag ik helemaal nergens op slaan ook. Want
het zou heel bijzonder
zijn. Het zou niet representatief zijn voor hoe men eigenlijk wil dat dit land geregeerd wordt. Maar mijn grote angst zit toch wel dat de VVD de grootste wordt. Toch weer net de grootste wordt.
Toch weer.
Ja, en gisteren heb ik op X, het antisemitische platform X...
Ja.
Hoe lang kun je daar nog fatsoenlijk op blijven als mens?
Ik zag hem langskomen en ik dacht, ik retweet hem gelijk. Ja, en ik had gelijk al domme reacties in mijn
over de VVD.
Notificaties.
Maar dat is toch wel... Ik heb gewoon gevraagd aan de mensen. Het is ook een beetje... Het is nogal een beetje volksmennerij. Als je mensen vraagt, van, laten we samen een lijst gaan maken met alle dingen die de VVD
Ik vond het heel slecht, maar normaal gesproken wil jij graag zeggen hoe het zit. En nu liet je het even aan de mensen. Van, wat is er allemaal slecht te gaan met de VVD? Maar, en er waren een hoop aan.
Dat gaat maar door. Inmiddels hebben 325 toevoegingen aan de lijst plaatsgevonden. Dus we moeten hier wel iets mee.
Ja.
Ik dacht, ik neem de mensen toch even mee. Als je aan mensen vraagt, als je nou kijkt naar 13 jaar VVD, wat hebben ze slecht gedaan? Wie hebben het slecht gedaan? Veel genoemd wordt dan toch ook wel Henk Kamp. Henk,
hè?
Sorry. Ja. Je
Henk
bent
Kamp, de grote fout van de VVD.
Je bent de rubriek in onze show. Maar ja, hoe lang nog? Hoe lang kunnen we dat nog eigenlijk verantwoorden naar onze luisteraar toe?
Ja, kort, denk ik.
Ja. Heel kort, denk ik, inderdaad. Sander Dekker wordt genoemd, Annemarie Jorritsma.
Annemarie Jorritsma, maar heel vaak.
Heel genoemd, inderdaad. Hogervorst, Hans Hogervorst, die voor de markt...
Halbe Zijlstra.
Halbe Dacia Zijlstra, Fred Teven, Nelly Kroes, Rita Verdonk, Geert Wilders, niet te vergeten,
Geert Wilders,
komt gewoon uit de stal van de VVD. Frits Bolkestein, Wiebren van Hagen, komt ook uit de stal van de VVD.
Het dus is echt hoe kan de vloek
mensen,
van het...
U stemt waarschijnlijk, u zit aan de goede kant van de score als u hier naar luistert, maar hoe... Haalt u het in uw hoofd om nog op die partij te stemmen?
Ja. En daarom dachten wij, we gaan er een beetje een hoopvolle uitzending van maken. Wellicht. En we gaan met een aantal mensen bellen. En als eerste bellen we Armen Hakverdian.
Ja.
Bekend van de podcast Stuk Rood Vlees.
Een politicoloog. Ja, zeker.
En we gaan met hem gewoon eigenlijk een net wat breder gesprek voeren. Hè?
Ja, bij hem ben ik geïnteresseerd. Dat gaan we aan hem vragen. Volgens mij is hij over Omtzigt bijvoorbeeld best wel positief als het gaat over de dingen die hij wil veranderen aan de inrichting van de democratie.
Ja.
Maar op andere dingen weer erg kritisch. Sowieso heel kritisch op het feit dat we eigenlijk nu een week voor de verkiezingen, minder dan een week voor de verkiezingen, niet weten of hij premier wordt, wie dan wel premier wordt. En dat is dat nou wenselijk of niet wenselijk?
Ja, en dan Mandy Richter.
Mandy Richter
is een van de toeslagenouders.
En we gaan het ook vragen hoe het met haar gaat, of ze haar geld al terug heeft, uiteraard. En vragen. Kijk, wij denken, nou ja, Omtzigt wordt dan in ieder geval misschien premier, misschien niet, maar in ieder geval heel groot. Dan moet het toch goed komen. Maar ze heeft al gespoild in het WhatsApp-gesprek dat ik met haar had, dat ze daar toch wel wat sceptischer over is tegenwoordig, over de fratsen van Pieter.
Ja. En als er één thema is wat mij na aan het hart ligt, is het voedsel.
Dat weet ik, want je eet veel.
Ik eet, dat valt wel mee. Ik heb vandaag voor de eerste keer echt in alle linkse mannen-uitzendingen heb ik niks te eten meegenomen.
Maar daar kom ik, dames en heren, om de hoek.
Met de knolskoek.
Knolskoek, oude wijvenkoek.
Ja, niet woke.
Nee, dat had ik gisteren ook meteen. Die naam, hoe lang kan dat nog? Ja. Oude Wijvenkoek is een Groninger koek. Gisteren kregen wij die uitgereikt omdat wij gisteren een linkse man in opdracht deden. Ik wil wel over Oude Wijvenkoek zeggen, dames en heren. Toch een beetje reclame maken. Dit kreeg ik altijd als ik had gezwemlest.
En dat is reclame.
Ja, ik weet niet. Ja, dit heeft mij mijn jeugd
ik had dan
doorgeholpen.
Altijd natte patat.
Natte patat, ook ja, lekker.
Maar zeker.
Zwemles?
Nee joh, weet ik veel. Ik
dat is
zeg,
toch
zeg
totaal
maar wat.
Ongezond als je elke zwemles na een natte patat gaat zitten.
Ja, ik weet ik toch niet meer hoe vaak ik zwemles had.
Heb je één keer, twee keer per week heb je zwemles?
Echt joh, zo vaak? Ik weet dat helemaal niet meer.
Ja.
Nou, maar in ieder geval, ja, voedsel vind ik belangrijk. We gaan met Dick Veerman bellen, de hoofdredacteur van Foodlog. Dat is een website waar over voedsel en de voedingsindustrie geschreven wordt. En zij hebben een eigen kieswijze gemaakt over het thema voedsel. En we gaan met hem praten, is dat dan een goed idee om echt heel specifiek over alleen zo'n thema een kieswijze te hebben? En wat komt er dan uit als je hem gewoon alleen maar technisch invult?
En tenslotte, want we hebben maar liefst 4 telefoongesprekken deze aflevering, bellen we met Daniel van Duin. Hij is partijleider van de kleine partij LEF, die meedoet aan de verkiezingen. U kunt op LEF stemmen. Maar goed, kleine partijen krijgen natuurlijk veel aandacht, zeker als er een premierstrijd wordt ontwikkeld, zou je kunnen zeggen.
Dan krijgen ze weinig aandacht.
Ja, extra weinig aandacht eigenlijk. Maar Daniel heeft geprobeerd om zich via de ultra-rechtsconservatieve omroepen toch een beetje in de kijker te spelen. En dat is gelukt voor
mij.
En
dat was erg grappig. En nu mag je ook bij de extreem linkse.
Voordat we zeggen dat we gaan beginnen, 1 klein administratiepunt. Wilbert van der Kamp, we hadden het vorige week met Henk Nijboer over de tijdelijke huurwet. Of het verbod op tijdelijke huur. Die wet, goed voor de luisteraar die elke week luistert, is toch aangenomen
De
Eerste Kamer. Dus er komt een verbod op tijdelijke huur. Dit is
toch
linkse,
goed nieuws.
Linkse mannen van zaterdag 18 november.
Ah, de eerste beetje een rare ondergangsstemming.
De linkse mannen lossen het op.
There's no way back. Zullen duurzamer moeten?
De linkse mannen lossen het op.
Iedereen is toch geschrokken naar de Voice.
De linkse mannen lossen het op.
Om die tweedeling te voorkomen.
Wij zijn een vreedzame beweging.
Hallo Armin.
Met Armin.
Dag Armin, dit is Bram Douwens van de Linkse Mannen.
Hallo, en Wilbert.
Dag linkse jongens. mannen.
Goedemorgen.
We hadden toch aangekondigd dat we zouden bellen? Je bent helemaal verrast.
Ik kon het niet geloven. Ik dacht, ik geloof het als ze bellen.
Het is zo. Armin, wat heb jij met de verkiezingen? Laten we lekker breed beginnen.
Wat ik heb met verkiezingen? Zo. Nou, allereerst mag ik stemmen. Dus als burger heb ik wel wat met verkiezingen, maar ik ben ook politicoloog. Dus het is ook mijn werk. Ik bestudeer verkiezingen, ik bestudeer stemgedrag. Ik probeer het ook te begrijpen.
En heb je nou zin in volgende...
Jullie als belastingbetaler betalen mij om verkiezingen te begrijpen.
Ja, goed. Nou, dan is het dan de volgende. Ja. Dan gaan we dan proberen met jou dan zeg maar wat beter te begrijpen wat er nu in godsnaam weer aan de hand is in dit onverkwikkelijke land. heb je zin in volgende week dan ook, Armin?
Ja, want dan is het voorbij.
Ja, dat heb ik ook heel erg. Dan zijn we er weer. Het is toch wel weer een worsteling, hè?
Ik begrijp je gevoel. Kijk, ik was toevallig gisteravond was ik bij een avond over Britse politiek. Ja. In de Bali, mijn vriend en collega had voor dat ze aan het praten over Britse politiek. Als je je even goed wil voelen over Nederland, dan moet je naar zo'n avond.
Okay.
Over Engeland. Maar nee, het is allemaal heel onbestemd wat er gaat gebeuren na de verkiezingen. Dat is ook het grote probleem nu op dit moment. Is ik wil weten, gaan we linksom, gaan we rechtsom, gaan we door het midden? Wat gaat er nou gebeuren na de verkiezingen? En dat is iets waar ons systeem heel slecht in is om dat te kanaliseren.
Ja, maar
daarom voel ik een heel onbestemd gevoel.
Maar we gaan toch, denk ik, dat snap ik, met onbestemde gevoel voelen wij ook. Maar wij voelen dat misschien nog veel erger, omdat we denken, uiteindelijk gaan we toch rechtsom.
Die kans is denk ik groot. Ja, die kans is groot. De grote vraag is hoe. Dus Omtzigt, die is over heel veel dingen onduidelijk. Maar over één ding is hij wel duidelijk. En dat is dat hij niet met de PVV wil samenwerken.
Ja.
Als hij zijn rug recht houdt. En ik hoop echt dat hij dat doet. Want partijen als de PVV moeten nooit in de buurt komen van één vorm van regeringsmacht.
Nee.
dan als hij zijn rug recht houdt, dan wordt het interessant. Ik denk, want dit is Nederland en we polderen en noem maar op. Ik denk dat uiteindelijk de druk zo groot wordt dat hij misschien een of andere constructie gaat verzinnen, net zoals Rutte 1. Met misschien een soort van gedoogsteun van de PVV. Maar dan nog denk ik dat de kans is aanzienlijk, als de uitslag een beetje op de huidige peilingen lijkt, dat ze eerder rechtsom zullen gaan dan door het midden of linksom.
Ja. En ik wilde nog heel veel terugkomen op iets wat je eerder zei. Want je zei van het is door hoe het hier geregeld is, door het systeem hier, is het zo onbestemd. Waar ligt dat dan aan dat we er zo weinig grip op kunnen krijgen wat er gaat gebeuren? Of is dat gewoon heel normaal?
Dat heb je bij veel van die partijstelsels zoals Nederland met heel veel partijen. Kiezers die stemmen en met hun stem bepalen we eigenlijk hoe het parlement eruit ziet. Maar op verkiezingsnacht, als de uitslagen binnen zijn, weten we niet wie er gaat regeren. Dat is met andere partijstelsels waar je twee partijen hebt, is dat natuurlijk heel duidelijk. Want je hebt een regering en je hebt een oppositie en uiteindelijk is het niet de een, dan wordt het de ander. En dat is in Nederland niet zo. Dat is in een aantal andere landen ook niet zo. Maar in een aantal andere van die meerpartijstelsels is het wel duidelijker waar de allianties liggen. Mm-hmm. Dus partijen die maken bijvoorbeeld voor de verkiezingen, maken ze heel duidelijk van ja, dit is ons team, deze groep partijen, zelfs soms wel een premierskandidaat. In Nederland is het een van de grootste verkiezingsclichés. Eerst is de kiezer aan zet. En daarna gaan de partijen in allerlei soorten onderhandelingen en compleet uit het zicht van media, compleet uit het zicht van de kiezer, gaan ze, ja, noem het in achterkamertjes, maar gaan ze onderhandelen en komt er een regering uit. En soms, ja, weet je, en die, dat is echt een enorm probleem als het gaat om de machtsvorming in Nederland. En die staatscommissie van Johan Remkes, die heeft er uitgebreid ook over geschreven. Kiezers willen ook meer grip hebben op die machtsvorming. Maar voor partijen is het natuurlijk veel makkelijker om te zeggen, nou ja, weet je, in die verkiezingscampagne willen we niemand tegen het zere been stoten, dus we houden alles open. Ja, ik vind dat als je het hebt over rekenschap afleggen en verantwoording afleggen en transparantie, vind ik het.
Maar dat is een gekke, want als we dan kijken naar ons, naar Omtzigt, hè, dus die wordt dan misschien de grootste, misschien niet, maar waarschijnlijk wel. Dat is heel vaag, maar
Bram die is echt een soort van verkiezingsversteer, dat hoor je wel.
Ja, ik weet het gewoon. Ja, maar ik ben zo, in deze zin zit zeg maar verstopt Armen, dat ik zo ontzettend veel angst heb voor het feit dat dan toch Jessel Gus de grootste wordt. Dat ik kan dat niet aan, denk ik. Maar goed.
Ja, dit is ook, kijk, wie er de grootste wordt, moeten we nog maar zien. Uiteindelijk is het een beetje, kijk, het zijn allemaal relatief kleine partijen geworden, vergeleken met 30 jaar geleden. Dus Nederlandse verkiezingen zijn uiteindelijk over wie de grootste Smurf en Smurfdorp wordt. Uiteindelijk de grootste, ik bedoel, 70%, 80% stemt op een andere partij dan de grootste. Maar toch, ik bedoel, wie de grootste is, krijgt wel een soort van initiatief. Om te regeren. Nou ja, als het dus wordt en het gaat over rechts, weet je, ik bedoel, we zitten al jarenlang, zit iedereen te snakken naar een nieuwe start bij Rutte. Weet je, oh, wat heeft een Nederlandse kiezer een grote bek over Rutte, hè? Verantwoording afleggen, hè? Weet ik wat. En krijgen we met Omtzigt en BBB en Wilders krijgen we straks gewoon een soort van Rutte 1.
Ja.
Dan zijn we gewoon weer terug bij af.
Ja,
nou, lekker gedaan, Nederlandse kiezer. Jullie hebben Den Haag echt even een poepje laten ruiken. We gaan gewoon weer terug naar af.
Maar dat is het punt ook. En het punt is ook een beetje dat met Omtzigt, volgens mij, kun je, als je het gaat hebben over transparantie en enigszins de democratie vernieuwen en zo. Ik geloof wel dat dat zou kunnen gebeuren. Maar ik zie er op dit moment weinig van in hoe hij campagne voert.
Nee, tuurlijk. Nee, het is ook, kijk, er is niet zo moeilijk als een cultuur veranderen.
Ja.
Omtzigt die komt wel met van die institutionele ingrepen als een regionaal kiesstelsel, een constitutioneel hof en zo. Dat zijn interessante ideeën, maar dat is niet het kernprobleem in Nederland waar hij tegen ageert, is dat eigenlijk je een machtsblok hebt van de regering en regeringsfracties aan de ene kant. Dat is het machtsblok.
Mm-hmm.
En aan de andere kant heb je oppositiepartijen in het parlement. En die oppositiepartijen zijn altijd in de minderheid, bijna de facto. Dus als het gaat om dingen als de macht controleren, als het gaat om wetgeving, worden ze gewoon altijd gestoomwalt door de regeringscoalitie, de partij in het parlement van de regeringscoalitie en de minister zelf. Nou, dat komt ook omdat senior partijmensen natuurlijk fractievoorzitter zijn en in het parlement en in de regering zitten. Het is een beetje eigen aan die cultuur in Den Haag.
Ja.
Omtzigt in die zin was een beetje een outlier. Hij was een regeringskamerlid voor heel lang en luizende pels. Maar met die dingen als een regionaal kiesstelsel als een constitutioneel hof, gaat hij daar helemaal niks aan veranderen. En al helemaal niet als hij met de VVD gaat en misschien ook nog een beetje wat van zijn CDA-vrienden mee heeft genomen naar NSC. Dat zijn de partijen die enorm tegen iedere vorm van hervorming zijn. Zij zijn een soort van het gestolde Den Haag, de VVD en het CDA. Ook dingen als een beetje raadgevend referendum en gekozen burgemeester. Al die dingen die in het verleden zijn geprobeerd. Met de VVD en het CDA ga je niks bereiken met je bestuurlijke vernieuwing.
Nee.
Dus we gaan het zien. Ik bedoel, ik weet het niet. Ik denk dat mensen veel te makkelijk achter die man aanlopen.
Maar het is ook zo dat natuurlijk, hè, dat als je kijkt naar die 150 zetels die we in de Kamer te verdelen hebben. En want wij willen natuurlijk heel graag dat we de linkerkant op gaan. Omdat wij denken hier dat je dan misschien nog wel een keer wezenlijk iets kan veranderen aan de richting van dit land. Maar we zijn natuurlijk ten diepste een conservatief rechts land. Want 100 van die 50 zetels zijn rechts. Dus in feite krijgen we precies de premier die we verdienen.
Ja, nou ja, kijk, jullie zijn een underdog, hè, als linkse mannen. Dus, ja. Maar je hebt echt gelijk dat we moeten ook heel goed blijven beseffen dat op de lange termijn het zwaartepunt, het electorale zwaartepunt in Nederland niet links ligt. Niet eens links van het midden, het ligt gewoon centrum rechts. En coalitievorming gaat altijd over centrum rechts. Het is uitzonderlijk als de Partij van de Arbeid mee mag laten staan. Ik bedoel, partijen links van de Partij van de Arbeid hebben nog nooit meegedaan. Dus ik heb het over de afgelopen, 40 jaar.
Ja, ja, ja.
Je moet echt terug naar Den Uyl, wil je dat zien. En dat is in heel veel landen zo. In heel veel landen is het zo. Bijvoorbeeld Engeland ook. Ik bedoel, daar is de Tories. Dat is de regel. Een uitzondering is als er eens een keer een Labour premier is. Ja. Dat is bij ons ook zo. In ons leven, ik denk dat we van dezelfde generatie zijn.
Ja.
Wim Kok,
ja.
Toch?
Ja.
Nou ja, goed. En die kon alleen maar premier worden omdat hij de ideologische veren van zich afschudde. Ja. Naar het centrum ging, de derde weg. Ja. Ging samen regeren met D66 van Mierlo en het VVD van Bolkestein. Ja. Twee economisch rechtse partijen. Ja. Nou, dat is de linkse premier die we hebben gehad. Ja. Gefeliciteerd, links-Nederland. Maar nee, je hebt helemaal gelijk. We moeten onze verwachtingen in die zin ook bijstellen. We moeten onszelf ook niet voor de gek houden. Nederland is inderdaad een centrumrechts land. Ja. En dat zal het altijd blijven.
Ja. Goed voor ons eigenlijk ook, hè? Als de linkse mannen lossen het op uiteindelijk. Kun je zeggen, Wilma, toch? Dat geeft ons wel bestaan zeker
hebben wat te doen. Ja.
Jullie hebben het nog niet opgelost, maar in ieder geval van de horizon.
Oké, goed. Nou ja, Wilbert kondigde dit gesprek aan. We gaan toch hoopvol gaan we proberen mensen...
Ik denk dat we er nog een klein beetje extra hoop in kunnen gooien.
Oké, fijn.
Want Armin, jij was voor de luisteraars eergisteravond avond in de Bali. Over hoe het dan in Groot-Brittannië gaat op het gebied van politiek. Waarom doen wij het nog wel goed ten opzichte van hoe zij het doen?
Oh jeetje, waar te beginnen joh. Kijk, op ieder gebied doen wij het beter. Het is echt dat, ik bedoel, zij slijten premiers alsof het schoenen zijn. En het vertrouwen in de politiek is veel lager. De vertegenwoordiging in de politiek is veel lager. Dat Brexit-fiasco, dat krijgen ze maar niet opgelost. We hebben het over wachttijden in de zorg en wooncrisis en weet ik wat. Ze hebben volgens mij de afgelopen 10 jaar hebben ze iets van 15 ministers van wonen en werken gehad.
Ja.
Tijdens een wooncrisis. Dus nee, het kan al nog vele malen erger. Maar wil je hoopvol eindigen over Nederland?
Ja, graag.
Nou, dan moeten we zeggen, wees in hemelsnaam blij dat je in een democratie woont. Want 80% van de wereldbevolking zal nooit in vrije en eerlijke verkiezingen stemmen. En tijdens de verkiezingscampagnes leren we allemaal toch weer wat van de politiek. Opkomst is relatief hoog in Nederland, 80%. Dus in die zin, er zijn wel een aantal dingen die de goede kant op wijzen. Ik hoop dat heel veel jongeren gaan stemmen, dat is heel belangrijk. Want als je één keer stemt, dan wordt het een soort van gewoonte. Weet je, dus in die zin, er zijn er nog wel wat lichtpuntjes, maar er zijn heel weinig lichtpuntjes als je links bent.
Dat precies. Nog niet op onze lauren rusten dus.
Wij moeten doen.
Wanneer waren die er wel, joh.
Ja, goed. Zo is het ook. Dankjewel, Armin. En veel plezier volgende week.
Doei.
Hoi.
Over heel veel jongeren die moeten gaan stemmen gesproken. Daar doen wij volgende week een live programma over in Leeuwarden tijdens het festival Explore de Noord.
Ja.
Dinsdagavond, de avond voor de verkiezingen.
Ja.
Kun je gratis bij zijn, moet je wel naar Leeuwarden.
Met, of als je daar al woont.
Als je woont,
dan hoef je er niet naartoe.
Dan ben je er al. Ja. We gaan praten met mensen van Teenskip. Dat is een democratisch initiatief in Leeuwarden. Stem op een vrouw, de goede zaak. Muziek van Johnny Losmi. We gaan de stemwijzer doen. Marjolein Rover is erbij.
Leuk.
En woensdagochtend staat die podcast dan ook weer voor u online. Dus dan kunt u zich als jongere, als jongere identificeert, kunt u zich nog eventjes laven aan de podcast.
Maar even want we gaan zo met Mandy Richter bellen. Maar ik ben wel benieuwd, als we het hierover hebben, wanneer ging jij dan voor het eerst stemmen? Was jij echt 18? Al heel jong, was 18? Je actief? Ja,
ja, want 18, dat is een, ik heb dat ook, ik ben door het SP-blad geïnterviewd, die vroeg dat ook. Op mijn 18e waren de verkiezingen in 2002, dat waren de verkiezingen, klopt dat nou wat ik zeg? Ja, dat klopt al.
Ik was 14.
Ja, en toen zat ik in de laatste jaar van de middelbare school op het gymnasium en toen stemde ik VVD.
Echt? Ja. Godverdomme. ik ga weg.
Ja, ja. En daarna
Voor het vloeken.
Ja, en daarna nooit meer natuurlijk. Alleen je ziet ook wel, en dat is eigenlijk ook een prachtig voorbeeld volgens mij van hoe je, als je omgaat met bepaalde type mensen en die zijn onderdeel van jouw bubbel, dat je natuurlijk heel makkelijk ook die keuze maakt. En dat je ook denkt van ja, hoezo niet de VVD? Het is het is jammer van die toeslagenhouders, van de gaswinningsellende, van de marktwerking in de zorg. Maar hey, kijk eens, ik heb een mooi huis. Ja. Mij gaat het toch goed? Dus ja,
daar ging het jou om?
Ik was 18.
Maar jij bent ook wel een soort van Benjamin Button, hè? Want je wordt eigenlijk steeds,
normaler,
steeds jonger.
Leuker,
jonger. En zo begin je gewoon met stem bij de VVD. Ik ben benieuwd waar jij stemt als je 80 bent.
Bij één. Ja, nee, die partij bestaat niet meer, denk ik dan, vrees ik. Die houdt denk ik zo meteen al op.
We gaan het zien.
We gaan bellen met Mandy Richter. Mandy Richter is vaker bij ons in deze podcast geweest. Hij is toeslagenhouder.
Een dossier wat door de VVD mede veroorzaakt is.
Ja, en waarom zich natuurlijk een heel belangrijke rol heeft gespeeld om dat in beweging te krijgen. En dat gaat op zich in die zin wel goed. Alleen het gaat totaal niet goed genoeg en niet snel genoeg. Nee. Maar je zou zeggen, Mandy, dat is natuurlijk degene die... Ja, Mandy.
Goedemorgen, Mandy.
Dag, hallo. Mandy. Goedemorgen, Bram hier en Wilbert. Hallo. Ja, even voordat we even politiek met jou gaan praten. Hoe gaat het met jou en met jullie?
Naar omstandigheden leven we nog, laat ik het zo zeggen.
Ja, maar kijk, we spreken elkaar niet heel regelmatig, maar laten we zeggen ongeveer één keer per kwartaal.
Klopt.
Hebben jullie al wat meer van jullie eigen geld teruggekregen bijvoorbeeld?
0,0.
Hoe kan dat nou? Wat is de status dan nu van jullie traject?
Ik ben nog steeds hetzelfde als een kwartaal geleden. Dus ik ben eigenlijk nog niks opgeschoten.
En hoe kan dat nou?
Hoe kan dat nou? Dat is een groot vraagteken. Ze schieten gewoon niet op. Alles wordt op een grote stapel gegooid.
Ja, maar je ging nog naar de Kamer toe. Vorige keer dat we elkaar spraken, zeiden van ja, we gaan toch kijken of we de staat kunnen gaan dagen voor elke dag dat ze niet betalen, dat ze een soort van schadevergoeding moeten betalen. Is daar nog vordering in gemaakt?
Dat is in de doofpot gegooid.
Hoezo dan? Daar
hoor je niks over, daar zie je niks over, ze doen er niks mee. Ze maken het allemaal veel mooier in de media dan daadwerkelijk aan de hand is.
Ja. En hou je nog hoop?
Nou ja, het wordt wel steeds minder, laat ik het eerlijk zeggen.
Ja, en iemand die veel bij heeft gedragen, in ieder geval aan het zichtbaar maken van het hele probleem en alle gebeurtenissen eromheen, is Pieter Omtzigt. Iemand die nu natuurlijk lekker hoog in de peilingen staat. En ik kan me voorstellen dat je eerder heel enthousiast was over hem als persoon, omdat hij dit natuurlijk aan de kaak heeft gesteld. Maar hoe zie je dat nu?
Nou ja, ik ben niet degene die de 22e op hem zal gaan stemmen.
Dat is toch eigenlijk heel gek, Mandy? Ja. Ergens. Hoe kan dat nou?
Ja. Je hoort eigenlijk gewoon vrijwel niks meer over de hele toeslagenaffaire. En als er wat geroepen wordt, zijn er eigenlijk best wel verkeerde woorden die ze gebruiken.
Zoals?
Net als die Dylan, dat ze voor de burger staat bijvoorbeeld. Maar ja, sorry, ze staat niet voor mij, ze staat voor zichzelf.
Ze staat in de weg.
Ja, ze staat eerder in de weg. Ja, Omtzigt praat er te weinig over, vind ik. Zeker omdat hij natuurlijk het aan het licht heeft gebracht samen met Denk en de SP. Mm-hmm. Maar ja, je hoort ze niet, je ziet ze niet. Maar je ruikt ze ook bekant niet meer. Lekker zo.
Ja, en dan is het ook nog eens zo dat Omtzigt, hij wordt natuurlijk wel door andere media ook naar gevraagd. En dan zegt hij, natuurlijk maak ik daar werk van, maar het is gewoon een heel ingewikkeld dossier. Ook mij gaat het niet lukken om het snel op te lossen. Als je dat dan leest en hoort, wat denk je dan?
Nou ja, ik begrijp best wel dat dingen niet makkelijk op te lossen zijn. Maar zolang zij dezelfde systemen blijven gebruiken waar toen de tijd gefraudeerd mee werd. Mm-hmm. Ja, dan ga je inderdaad heel lang een proces aan moeten houden.
Ja.
Ze moeten gewoon de mensen hun geld teruggeven wat zij in al die jaren zijn kwijtgeraakt. En laat dat alsjeblieft aan een advocaat over.
Ja, oh ja, inderdaad. Die als tussenpersoon kan ervoor zorgen dat er op een andere manier naar gekeken wordt naar deze kwestie.
Correct.
Ja. Nou is het zo dat Omtzigt natuurlijk ook, hè, want het is toch centrum rechts. En het lijkt er nu ook op dat hij dan wellicht zomaar ineens met de VVD zou kunnen gaan regeren.
Ja, PvdA GroenLinks, een moeilijke partij. Een
moeilijke partij. Ik las dat en ik dacht ook aan jou en daarom bellen we ook. Dat moet toch een dolksteek zijn in jullie rug?
Zeer zeker. Zeer zeker, want dan ga je juist met de daders samenwerken.
Ja. Ja,
en dan lijkt je de slachtoffers eigenlijk, die geven eigenlijk gewoon een middelvinger van, zoek het maar lekker uit.
Ik vind het zo gek, want jullie hebben denk ik ook al, jij kent heel veel natuurlijk van jouw collega gedupeerden en slachtoffers. Hebben jullie dan nog met elkaar, met die groepen die jullie vormen, dan stuur je dan nog eens een keer een berichtje naar Omtzigt of de mensen rondom Omtzigt? Of is er dan helemaal geen contact meer tussen jullie?
Er is bijna geen contact meer. Zeker omdat er best wel heel veel zijn opgestapt. Zoals Rens is opgestapt.
Mm-hmm. Farid.
Die van Denk is opgestapt. Even zijn naam kwijt.
Farid Azarkan,
Azarkan inderdaad is opgestapt. Dus, en sindsdien is het contact eigenlijk verwaterd.
Ja, ik vind het is zo cynisch, Mandy. Want je zou zeggen van Omtzigt is er toch ook in deze positie terechtgekomen. Juist omdat hij zich hard heeft gemaakt voor jullie leed.
Klopt.
En nu lijkt het net alsof hij zou het ongetwijfeld belangrijk vinden. Dat weet ik niet, dat moeten we aan hem vragen. Maar nu lijkt dan toch weer de politieke strategie belangrijker te zijn dan daadwerkelijk jullie problemen op te lossen.
Dat vermoed ik ook. Zijn eigen ik is belangrijker dan wij slachtoffers.
Ja.
Of in ieder geval heel Nederland heeft een probleem.
Ja. En wij dachten vandaag, laten we proberen een beetje een hoopvolle uitzending te maken van deze aflevering van de Linkse Mannen. Tot op heden is het keihard werk voor ons. Ja. Heb jij een beetje hoop nog, Mandy? Of zeg je van ik hou het gewoon hierbij, laat maar.
Je hebt natuurlijk nu wel wat nieuwe wegen. Dat is wat met prinses Laurentien, rechtvaardig herstel, dat ben ik aan het uitzoeken of dat bij me past. Omdat ik natuurlijk niet zoveel bewijs heb als een ander. Is dat niks? Ja, dan moet ik inderdaad de CWS-procedure afwachten. Ja, dat kan tot 2030 duren.
Ja, want Laurentien, dat is wel interessant. Kun je want het rechtvaardig herstel, ik heb daar toen ik een aflevering maakte voor de Hofbar, ging het daar ook over. Zou je daarvoor de luisteraar die geen idee heeft wat zij dan doet, iets over kunnen vertellen? Wat doet zij dan?
Ja, het is een collectieve pilot, zou ik maar zeggen. Dus VSO. Waar je samen met een schrijfster, zou ik maar zeggen, jouw verhaal op papier gaat zetten. En aan dat verhaal zitten bepaalde schadeposten.
Ja.
En aan die schadeposten zitten weer bedragen aan vast wat zij vinden. Dus niet eens wat een advocaat of dergelijke vindt. Maar wat zij vinden wat past bij jouw verhaal.
Mm-hmm.
En daar komt natuurlijk een schadeprocedure uit. En ga je ermee akkoord, mag je tekenen. Zo niet, dan kan je inderdaad nog terugvallen op je CWS-procedure.
Ja, wat goed dat zij dat doet.
Ik heb er niet veel vertrouwen in.
Oh. Het klonk zo positief.
daarom zeg ik, ik ben een proefkonijn, zeg ik eerder. Tussen al de gedupeerden die deze procedure ook wel in willen gaan, maar toch wel vraagtekens erbij hebben. Gelukkig zit je nergens aan vast. En dat is voor mij één stukje dat ik denk van, ik gooi mezelf in het diep en kijk waar ik uitkom.
Ja. Nee, je verliest je vrijheid in ieder geval niet op die manier om te kiezen.
Nee, absoluut.
Heb je nog een stemadvies dan voor de luisteraar? Wat stem, of is dat een geheim voor jou, Mandy?
Nee, bij mij zou mijn stem sowieso naar Denk toe gaan. En dat heeft ook meer mee te maken wat echt daadwerkelijk allemaal gaande is in het land en buiten Nederland.
Wat goed, wat mooi.
Ja.
Oké. Okay.
Ja.
Mandy, succes komende week en tot de volgende keer.
Dankjewel. Is goed. Dankjewel. Hoi, hoi.
Geeft mij weer de gelegenheid om een bruggetje te maken. Het is een geweldige aflevering, want blijkbaar gaat prinses Laurentien, die ook in het nieuws was deze week, omdat ze tijdens het tandenpoetsen, geloof ik al, de politiek bespreekt met haar man. Heb je dat gelezen? Nou, goed, dat er zeiden.
Je ziet een hele lege blik in mijn ogen.
Ja, dat was een heel grappig interview.
Mijn moeder die las altijd heel graag vorsten.
Ja.
Dat gevoel krijg ik er een beetje van, zeg maar. De royals,
maar,
heel interessant.
Wat zij zei, dus Mandy gaat dan met een schrijfster een verhaal opstellen. En aan de hand daarvan wordt dus gekeken welke schadepost die je hebt gehad. Dat doet me denken aan de aflevering die na deze
kunst
aflevering
als oplossing.
online komt te staan.
Ja.
Kunst als oplossing die we gisteren hebben opgenomen.
Ja.
Hoe kan kunst bijdragen aan het oplossen van grote problemen? Nou, blijkbaar dus zo.
Ja, maar en ik kan me Ja, er zitten een beetje twee kanten aan. Ik kan me voorstellen dat het heel erg helpt om een kunstzinnige verwerking van een verhaal te maken en vervolgens daardoor voor een deel te verwerken en voor een deel duidelijk te maken waar je dan recht op zou moeten hebben qua vergoeding. Maar ik kan me ook voorstellen dat Mandy intussen een beetje klaar is met het vertellen van haar verhaal.
Dat denk ik ook. En vinden wij eigenlijk, is het om zich aan te rekenen? Zou die vol op het orgel moeten gaan voor dit probleem en dat altijd moeten blijven noemen? Of is het logisch dat hij eigenlijk gewoon uitzoomt en het over meer dingen gaat hebben? Ja, het is niet jij nou.
Ja, het is natuurlijk niet. Hij kan natuurlijk gewoon niet een one-issue-partij zijn. Dat snap ik ook wel. En het is ten diepste is het natuurlijk een man met een heel groot rechtvaardigheidsgevoel, maar wel gewoon in en in rechts.
Ja.
Gewoon een conservatieve man.
Ja.
En het feit dat hij in tegenstelling tot heel veel andere conservatieve mannen gewoon een fatsoenlijk rechtvaardigheidsgevoel en een redelijk moreel kompas heeft, ja, dat maakt hem dan de uitzondering. En dan ik snap wel dat hij hier niet alleen nog maar over
doorpraat.
Maar ik vind het heel ongelooflijk dat hij daarin allerlei partijen zoals GroenLinks, PvdA uitsluit. Want ja, die zeggen dat is heel, heel onmogelijk. Terwijl rechtvaardigheid bijvoorbeeld in hun programma ook een hele grote rol speelt.
En dat vind ik dus
waarom niet?
Nee, dat is het wel echt een verwijtbaar punt. Hè? Want ik ben het met jou eens dat ik me heel goed kan voorstellen dat je niet alleen maar nu zegt van we zijn de partij die de toeslag gaat oplossen voor deze mensen.
Ja.
En dat je ook niet altijd maar contact kan onderhouden met al deze mensen, snap ik ook. Maar het is natuurlijk heel gek en daar gaat het mis dat je dan eigenlijk omdat je agenda breder is en conservatiever is, dat je er eigenlijk nog liever dus dan weer met de VVD gaat regeren, dan dat je dan zegt van nou ja, ik kijk toch liever naar SP, naar DENK, naar de GroenLinks PvdA, want die hebben namelijk in die toeslagenaffaire
ook een rol
en in
gespeeld.
Groningen een positieve rol gespeeld. Niet een negatieve rol, zoals bijvoorbeeld de VVD, en ook eigenlijk wel de BBB misschien met toeslagen wel positief, maar met Groningen weer wat negatiever. Dat
maar
vind ik gewoon gek.
Samenwerken met de daders van wat je hebt aan de kaak hebt gesteld, dat snap ik gewoon niet.
Daar snap ik geen reet van.
Nee, en al helemaal als het een soort van je claim to fame is. Groningen en de toeslagen. Nou, met wie ga je samenwerken? De mensen die het allemaal veroorzaakt hebben. Houd toch op.
Iets anders. Voedsel. Jouw raison d'être.
Ja hoor, ja. Ik hou me daar al heel erg lang heel erg veel mee bezig.
Ja?
Ja, nee, en er zijn natuurlijk veel kieswijzers en die vullen we allemaal in. Mm-hmm. En ik vraag me af hoe onbevooroordeeld we dat doen. We proberen toch altijd, denk ik, wel een beetje bij de partij uit te komen van wie we denken, oh, daar zou ik wel graag op willen stemmen. En toen zag ik dat Foodlog een specifieke voedsel kieswijze had gemaakt. Ja. Waarbij je dan kan kijken, nou, op welke richting binnen het voedselsysteem wil ik nou op? En dan vul je die in en dan krijg je ook een stemadvies. Dus heel specifiek.
Dat is van Foodlog en we gaan bellen met Dick Veerman, de hoofdredacteur van Foodlog, die je ongetwijfeld kent. Want je kent alle mensen die iets met voedsel doen in dit land.
Ja, zo is het.
Zo is het inderdaad. Ik heb die kieswijze trouwens nog niet gedaan. Ik ga hem er even bij.
Je moet hem ook even invullen straks.
Met Dick Veerman.
Hallo, met Wilbert en Bram van de Linkse Mannen.
Goedemorgen.
Goedemorgen.
Goedemorgen. Dick, jij bent van Foodlog. Voor mensen die Foodlog niet kennen, wat is Foodlog?
Foodlog is een bijzonder medium. We praten over het nieuws en brengen het nieuws. En het praten over het nieuws duidt het nieuws. Dus wat wij doen is in feite het nieuws brengen en het meteen duiden.
Ja. Kan je daar een voorbeeld van geven?
Een mooi voorbeeld is glyfosaat, maar ik laat het nu. Hè, dus iedereen is nu weer druk met glyfosaat, want het is net verlengd door de Europese Commissie. En wat wij dan zeggen, jongens, kijk nou eens waar het echt over gaat. Dit gaat over de toepassing van het voorzorgsbeginsel. Nou, dan is iedereen in de war, want die denken het ging toch over glyfosaat en dat was toch zo gevaarlijk en daar krijg je kanker van. Ja, dat klopt. Maar er zijn ook te veel mensen op aarde. Hè? Dus je kunt we willen glyfosaat afschaffen.
Ja, Bram dacht dat je een heel risicovol bruggetje ging nemen.
De vraag is, hè? Dus iedereen denkt, de vraag is, moeten we het afschaffen, ja of nee? Verbieden, ja of nee? En dan zeggen wij, het hele probleem is dat we niet weten hoe we het voorzorgsbeginsel moeten toepassen.
Wat is het even voor mij hoor, wat is het voorzorgsbeginsel, Dick?
Ja, nog zo'n moeilijk woord.
Ja, graag.
Inderdaad.
Ja.
Want dat is dus het probleem. We zien nooit de olifant in de kamer. Het voorzorgsbeginsel, dat is, als je twijfelt, moet je niet inhalen. Dus er is altijd een risico met iets verbonden. En als je ieder risico wilt uitsluiten, dan zeg je, dat moet je niet doen. En dan zeg ik wel eens, maar als we dat als mensheid hadden bedacht, dan waren we niet eens in een berenvel terecht gekomen.
Maar dat snap ik. Oké, dan weet ik nu wat het voorzorgsbeginsel is. Maar glyfosaat is toch gewoon aantoonbaar slecht?
Volgens mij moeten we het daar in dit gesprek niet over hebben. Maar,
nee, dat hoeft niet, maar jij begint er zelf over.
Ja, het is aantoonbaar slecht. Maar te veel mensen is ook aantoonbaar slecht. En toch schiet je ze niet zomaar af.
Nee,
maar en dat is het probleem.
Ja.
Wat een bijzonder gesprek.
Ik vind het een heel goed begin.
Eigenlijk zou je kunnen zeggen dat
glyfosaat.
Ja. Het zorgt ervoor dat er eigenlijk ook minder mensen op de planeet zijn zometeen. Iedereen gaat dood aan kanker. Alleen maar goed voor de planeet.
Wat dat betreft wel.
Nou,
ja,
mooi.
Zeker.
Zijn we eruit? Dank je wel.
Maar wat jullie dus voetlig doen.
Volgens mij gaan we het over iets anders.
Zeker. Ja, nee, ik wilde dat bruggetje maken. Bram maakte toch het bruggetje waar hij heel erg veel zin in had. Wat jullie dus als Foodlog doen is voor een deel ook uitzoomen. En daarin dan kijken hoe kan je mensen nou de juiste bronnen en de juiste informatie geven om gewogen keuzes te maken. En ik kan me voorstellen dat dat ook een van de soort van redenen is geweest waarom jullie een eigen kieswijzer over het thema voedsel zijn gaan maken, toch?
Dat klopt. Wij stellen eigenlijk altijd de vraag, waar gaat het nou eigenlijk over? En dat pellen we af tot op het bot. Hè? Dat kan best pijnlijk zijn, zoals we dat net deden. Nou, dat is dus inderdaad een reden om zo die kieswijzer te hebben opgezet. We hebben bij ons uit het team, Bianca van der Ha en Annika de Jong, die kwamen op kantoor met het idee, zullen we een stemwijzer opzetten? Want dat is goed. Dan praten we weer eens op een andere manier over de verkiezingen. En het trekt weer een nieuw publiek, want het zijn belangrijke verkiezingen. Nou, zo gezegd, zo gedaan. Dus daar kwamen ze mee en toen zeiden we, maar hoe gaan we dat dan doen? En toen hebben we eigenlijk een stramien gemaakt met de vragen waar het eigenlijk om gaat. En dat heb ik gedaan. Dan kijken ze altijd naar mij van, wat zijn dan de basisvragen? En nou, daarover filosoferen, toen zei ik, nou weet je, dan pakken we, weer een moeilijk woord, dan pakken we de nexus. De nexus is water, energie, voedsel. Want dat zijn communicerende vaten.
Ja.
Om energie, dus om olie en gas naar boven te halen, wordt heel veel water gebruikt. Hè? Dat vergeten we heel vaak. Maar ook om lithium bijvoorbeeld te winnen, wordt heel veel water gebruikt. Ook dat weer. Hè? Dus ook voor duurzame energie wordt water gebruikt. En land. Als wij zonne-energie en windenergie willen winnen, dan doe je dat altijd op land. En dat land, dat heeft dus een ander gebruik niet meer. Bijvoorbeeld een landbouwgebruik, waar een discussie over is in Nederland. Nou, dus water, voedsel en energie, daar hebben we ons ding, onze kieswijzer op gebaseerd. En toen zijn we gaan kijken, wat zeggen daar de politieke partijen over? En dan is het heel grappig om te zien dat over die belangrijke onderwerpen, hè, dus zoals de boel eigenlijk in elkaar zit, hebben sommige partijen nauwelijks uitspraken. Dat zie je bij Forum bijvoorbeeld. Hè. Die hebben dus heel veel in. Dus een grijs bolletje betekent, ze zeggen er niks over. Mm-hmm. En een rood bolletje betekent, ze zijn tegen iets. En een groen bolletje betekent, ze zijn voor iets. Nou, je ziet dan dat bepaalde partijen over de belangrijke onderwerpen inderdaad iets zeggen. Maar eigenlijk weten we dat helemaal niet. En op sommige onderwerpen komen partijen waarvan je het helemaal niet zou verwachten samen op die hele belangrijke onderwerpen. Dus wat we ontdekten is, er is eigenlijk best veel consensus. Dat is heel goed nieuws.
En waarover is dan consensus,
Dick? Dan ontdek je, er zijn partijen, dat zijn gewoon niks nutten. Die praten er helemaal naast. En die zijn in feite alleen maar rattenvanger met een paar onderwerpen.
En waarover
dat
is een consensus, Dick?
Eigenlijk zo bij elkaar gezet.
Waarover is consensus dan, Dick? Tussen veel partijen?
Neem een onderwerp wat in ieder geval tussen boeren en natuur Nederland de afgelopen vijf jaar heeft beziggehouden. Mm-hmm. We moeten naar een integraal natuurbeleid. Dat is een hele mooie. Dus in de verkiezingen gaat het nu over de datum 2030, 2035. Mm-hmm. Hè? Timmermans heeft dat laten lopen. Mm-hmm. Krijgt dan de hele wereld achter zich aan. Moet zich ook nog tegen zijn partner GroenLinks verdedigen. Mm-hmm. Want wat heeft hij nou gezegd over 2030 en 2035? Mm-hmm. Duidelijk is het nog steeds niet wat hij gezegd heeft, maar het lijkt niet duidelijk te zijn. Maar eigenlijk zeggen alle partijen, inclusief die partij, we moeten naar een integraal natuurbeleid. Mm-hmm. Want dat hebben we helemaal niet. Hè? Dus welke gek, zou je kunnen zeggen, heeft bedacht dat je natuur kunt reguleren met één stofje? Het is een heel complex systeem. En in ieder geval heeft het heel veel te maken met de waterstand en zo. Mm-hmm. Maar Dus alle partijen zijn het daar eigenlijk over eens. Nou, wat zie je in de kranten? Een enorme discussie over 2030, 2035. Maar ze hebben allemaal consensus dat het moet gaan over integraal natuurbeleid.
Maar dat biedt dan wel hoop.
En
dan
is de vraag natuurlijk, hoe doe je dat dan? Ja, die hele discussie is er niet en zoiets proberen wij aan te zetten.
Nee, maar als er consensus is over wat er moet gebeuren, en dan is het, met de hoe-vraag kom je dan vervolgens wel een eind, want dan kun je dan inderdaad van mening over verschillen. Maar het is wel prettig als mensen een beetje op dezelfde manier in de wedstrijd staan, Dick.
Ja, dat is dus heel... Dus het plezierige nieuws is dat over natuurbeleid eigenlijk een veel grotere consensus bestaat dan we denken. We hebben 16 partijen geloof ik bekeken. Dus zeg maar 16 partijen maal een gemiddelde programmalengte van 80 pagina's. Dat is een heleboel. Die hebben natuurlijk handig doorgekeken. Maar je zou dus nu gewoon moeten kijken, wat zijn ook de... Hebben ze dus dat er een integraal natuurbeleid moet zijn, is duidelijk. Nou is de volgende vraag, hoe? Daar zeggen ze veel te weinig over. Maar daar zou je op basis van onze kieswijzer dus de opeens en de Sofie en Kalitz en zo mee moeten vullen. En dat is afwezig. Hè? Nou, dat is dus eigenlijk wat we min of meer per ongeluk, omdat we met die gedachten kwamen, ontdekten. Veel consensus. Wat je dus ook ontdekt, want we zeggen, we komen niet met een advies, je moet op die partij stemmen.
Nee.
We zeggen gewoon, wat jij dus kennelijk van, dus dit zijn stellingen, daar vind jij iets van.
Ja.
En je komt met zoveel stellingen, hè, kom je overeen met die partij, zodat mensen ook weer gewoon na gaan denken, oké, er zijn dus aspecten waarop ik rechts ben, links ben of in het midden zit. Hè?
Ja.
En dat is ook weer heel leuk, denk ik, om mensen terug te geven. Want ze moeten ze zelf ook nog nadenken over wat ze nou eigenlijk willen.
Zeker, dat zorgt ervoor, kan ik me voorstellen, dat mensen zoiets dan invullen en misschien toch op een andere partij uitkomen dan ze hadden gedacht. En daar had jij nog wel een kort verhaal over, toch, Dick? Want er waren mensen bij jou op kantoor die opeens bij 50 plus uitkwamen, maar toch lang niet bij die leeftijd horen.
Dat klopt, ja. Dus ons team bestaat uit voornamelijk jonge mensen en met een heel hoog gehalte vrouwen. Dat zie je aan de voorkant niet altijd, want daar zie je veel witte oude mannen. De achterkant, de site wordt gemaakt door jonge witte vrouwen.
Ja.
Eén Indiaanse, gelukkig. Daar zijn er inderdaad twee van die een genuanceerde mening hebben. En die zeggen vaak als wij een kieswijzer invullen, komen we bij 50 plus uit. En dat vinden ze dus inderdaad grappig. Dus zij ervaren ook dat er meer consensus is. Dan je zou dat er veel meer gemiddelde is en een consensus is dus dan je zou denken als je de media leest.
Ja.
En dat is weer nieuws.
En dat is goed nieuws.
Maar ze stemmen daar nooit op die partijen.
Nee, ze gaan daar niet op stemmen. Dat dan weer niet. Dick, jij was volgens mij een van de eerste gasten hier bij ons in het programma vandaag die positief nieuws had ook. Dus dank je wel daarvoor en iedereen ga die kieswijzer op Foodlog invullen. Dank je wel, Dick.
Oké, dank jullie.
Fijne dag. De Linse mannen
lossen het op. Interessante man.
Ja, jij bent altijd een beetje allergisch voor mijn voedselgasten, hè?
Nee. Is dat zo?
Ja, soms wel.
Bijzondere man.
Ja, ik denk dus dat het is misschien inderdaad niet lekker, zo lekker snel zoals sommige andere mensen bij ons in de show zijn.
Nee.
Maar de dingen die hij zegt zijn wel belangrijk. Namelijk dat er op bepaalde gebieden veel meer consensus is dan we ook denken. En dat we het minder hebben over de manier waarop we dat in kunnen vullen. En dat we de hele tijd op hele kleine verschilletjes gaan inzitten zoomen.
En dat er gelukkig één Indiaanse werkt voor Foodlog. We gaan naar onze laatste gast. Je kijkt me heel boos aan.
Nee.
ik denk een beetje als Rutger Kastikum als ik nu aan het lachen ben
bent.
Met het kuchje. Oké, goed. Nee, dit neem ik helemaal niet eruit, toch? Wat zit je nou te doen, joh?
Dat gehoest van jou?
Nee, helemaal niet. Nee, zeker niet. Wat wel zo is, oké, dat wil ik dan geven. Het is eigenlijk zinvol natuurlijk. Eigenlijk zou je, als je echt niet weet wat je moet stemmen, zou je natuurlijk een aantal van deze stemwijzers kunnen doen. En dan zou je dus in die zin kun je inderdaad dingen over jezelf ontdekken, over hoe je erin staat. En misschien net even een andere richting kiezen dan dat je had gedacht. Dus dat wil ik dan wel zeggen.
Ja, en ik denk dat het goed is om naar bepaalde thema's te kijken waar je veel mee hebt, in plaats van een soort van de brede partij- en machtspolitiek.
Maar ik was sowieso een beetje, maar goed, daar hebben we het niet over gesproken. Ik was gewoon geschokt ook door de opening over glyfosaat en over toch het zorgen dat er minder mensen op deze planeet komen. Die had ik al niet zien aankomen. En daarna
dat is ongemakkelijk, hè?
Dat is een ongemakkelijke waarheid. Dus ja. Dick was aan de ene kant heel uitgesproken, aan de andere kant helemaal niet.
Ongelooflijk genuanceerd.
Helemaal bijzonder man.
Ja, en waar we het eerder over hebben gehad, is denk ik dat je op bepaalde thema's veel... dat je het meer over thema's zou moeten hebben in plaats van over partijen. En meer over kwaliteit in plaats van over poppetjes. Maar ja, en daar sluit het mooi bij aan, denk ik.
Over poppetjes
een
gesproken.
Leuk poppetje, die, mag je dat zeggen over een jonge jongen?
Ja, dan mogen wij over een jonge jongen zeggen.
Dat mogen wij over jonge jongens zeggen. Dat klinkt niet gelijk. Het klinkt toch wel een beetje viezig.
Nee, ja, het is toch wel waar.
Is iemand van de partij Lef.
Ja.
En die dacht, wij krijgen niet zo heel veel aandacht.
Nee.
Wij hebben geen zendtijd voor politieke partijen. Nou, wij maken dan daar toch wel even ruimte voor. Want de strategie die hij daarbij ontplooide om toch die zendtijd, toch die aandacht te krijgen, die was wel heel bijzonder, hè?
Ja, zeker, want we zagen hem voornamelijk bij de behoorlijk ultra-rechtse conservatieve media, Ongehoord Nederland, ja. En bij Black Box. Black Box is ook een YouTube-kanaal. Dag Daniel de Bruin, goedemorgen.
Daniel van Duin, niet de Bruin, mag ik hopen.
Ja, nou ja...
Bram.
Geen bruin hem.
Ik weet niet. Nee.
Dit gaan we niet opnieuw doen.
Nee, we gaan opnieuw bellen. Daniel, we bellen gewoon opnieuw. En we laten dit dan gewoon in de afleiding uit.
Bram Bouwers kan het niet
dit
aan.
Dit is gewoon de schets van dit probleem. Eigenlijk is het een geweldig voorbeeld van de worsteling die Daniel van Duin dus heeft om voldoende aandacht te krijgen voor zijn partij. Daniel, we bellen gewoon opnieuw. En dit laten we gewoon ook in de aflevering als een soort van voorbeeld. Daniel, we bellen opnieuw. Moment hoor. Nee, we knippen helemaal niks. Dit hele stuk is integraal zo meteen te horen.
Bij Daniel van Duin.
Hey, ja.
Hallo Daniel van Duin met Wilbert van den Kamp en Bram Douwers van Linksmannen.
Hallo Linksmannen.
Jij bent van de partij LEF. Even een klein stukje zendtijd voor de politieke partijen. Wat is LEF?
LEF is de enige partij die politiek vanuit het hart bedrijft, die voor jongeren opkomt. De pechgeneratie die alle studieschuld heeft gekregen, waardoor ze op achterstand staan in het leven, geen hypotheek kunnen krijgen, mentale zorgen hebben. En dan staat hen ook nog een klimaatramp te wachten. En wij willen zoveel mogelijk jongeren mobiliseren om naar de stembus te gaan, om voor verandering te kiezen.
Ja, en dat is ook te zien op jullie lijst, want ik keek even op de website en daar staan alleen maar mensen die nog een stuk jonger zijn dan Bram en ik zelfs op de lijst, hè?
Bram en ik
ja,
zelfs.
We hebben twee kandidaten van 16, één van 17, één van 15. Maar we hebben wel ook toch nog twee zestigers en een vijftiger en een veertiger erop. Maar we houden het lekker jong met 29,8 jaar gemiddeld.
Ja, en jullie zijn een kleine, of relatief kleine partij. En er is in deze verkiezingen vooral veel aandacht voor die enorme lijsttrekkersstrijd. Hoewel bij
premierstrijd.
Premierstrijd bedoel ik, terwijl bij Omtzigt helemaal onduidelijk is wie die premier dan wordt. Ja, en daar zijn jullie dan een beetje de dupe van, geloof ik. Want dan krijg je wel heel erg weinig aandacht, toch?
Nou, we zorgen voor onze eigen aandacht, dus linksom of rechtsom komen wij er wel. Maar het is inderdaad raar, we verkiezen geen premier in Nederland, want we hebben een staatshoofd, een koning, die 350 miljoen per jaar verslindt. Dus er valt niks te kiezen als het aankomt op de premier.
Nee.
Dat is en wat de media ervan maakt. En LEF is voor afschaffing van de monarchie, we zijn niet per se voor een republiek. Want we hoeven niet een president die almachtig is, zoals in Frankrijk of Amerika, met alle poeha die daarbij komt kijken. Maar dit zijn toch allemaal vier premier onwaardige kandidaten eigenlijk.
Is er überhaupt jezelf natuurlijk waarschijnlijk, maar is er een premier waardige kandidaat ergens? Loopt die rond?
Nou, wij denken dat het al een jong persoon zou moeten zijn. Ja. En dan niet die Lange Silkus, want die heeft echt nergens kaas van gegeten. Zij wordt echt in haar beroepsgroep veracht om haar gebrek aan dossierkennis. En dan heb ik het dus ook over het ministerie van Justitie, dat zij echt alle verkeerde besluiten neemt. En de sociale advocatuur wegbezuinigt. En ze zegt allemaal leugenachtige dingen. Terwijl integriteit is toch wat een minister van Justitie goed zou moeten belichamen.
Nou, Daniel, ja. deze toon die kennen wij inmiddels van jou. Hè? Dat is, je bent uitgesproken, je bent niet op je mond gevallen, gelukkig maar. Toen dacht jij, en dat vind ik gewoon een interessante hoek, jij dacht, ja, ik moet dan toch zorgen dat mensen dan wel weten wie wij zijn als LEF. En uiteindelijk, ja, dan eindig je dan toch bij bijvoorbeeld Black Box of bijvoorbeeld bij Ongehoord Nieuws. Hoe kom je daar terecht als toch wat linksige jongen?
Wij, wij hebben het niet voor het uitkiezen, dus ja. Wij moeten alles pakken wat we pakken kunnen. En dan ben ik niet de beroerdste om ook de meest racistische media van Nederland, of de meest complotdenkende media, om daar aan te schuiven. Ik vind het eigenlijk ergens wel jammer dat andere partijen dat weer niet durven, want het is niet zo alsof ongehoord nieuws heel snel van de tv is. Je moet die mensen ook juist betrekken bij de samenleving. Ja. Ook al zijn ze ver afgedreven.
En je stuurt ze dan gewoon een berichtje of zo? Of hoe gaat dat?
Nee. Wij worden benaderd. Ik ga niet op eigen
interessant. Nee, maar het is toch interessant. Want denken zij dan... Want nee, maar dat is ook wel even gelezen wie jij dan bent. En toch denk ik, ja, dat is niet helemaal... Zo staan wij er niet in.
En dan, ik weet niet of research hun beste tak van sport is eigenlijk. Nee, maar...
dat is ook een goed punt. Zeker.
Zegt Bram, Daniel van Duin, Daniel de Bruin noemde.
Ja. Nee, dat is...
Oh, sorry, wat zei
nee, dat nou? Klopt, nee. Ik had het wel goed te staan. Nee, goed. Nou, maar niet uit. Je zit er dan, hè, en dan dat dit wat je over die racistische omroepen zegt. We gaan zometeen nog andere vragen politieke stellen, maar ik vind het gewoon even interessant om dit even met jou uit te venten. Dan ga je die confrontatie gewoon live op zender aan, inderdaad, met Raissa Blommenstein. En dat wordt dan niet gezellig. En is het daarna dan nog eigenlijk wel gezellig?
Ja, want misschien kunnen we hier een heel klein fragmentje even erin editen. Waar mensen dan kunnen horen hoe dat gesprek... Ja, ik krijg van de technicus gelijk een middelvinger. Maar hoe dat gesprek verliep. Nou, daar gaan jullie nu naar luisteren.
Ja, Daniel, lijsttrekker van LEF. We zagen jou net in beeld. Heeft dit nu echt gewerkt om jullie op de kaart te zetten als partij?
Nou, we zijn in ieder geval op de NPO geweest, live, in de uitzending.
En nu weer?
En nu bij Ongehoord Nieuws, de meest racistische omroep die je maar kan bedenken in Nederland.
Waarom vind je dat?
Dat is niet eens een vraagteken, dat is gewoon een constatering.
Nou ja, ik vraag het je toch. Dus
ja, omdat jullie allerlei zaken ventileren als omvolkingstheorie en jullie...
Maar de omvolkingstheorie, maar specificeer het even. Dus wat is er specifiek gezegd wat racistisch was?
Nou, we doen een stemmingsmakerij. Maar laten we daar niet over hebben.
Jawel, want we zijn de meest racistische omroep. Het is een stelling, je gaat het ook toelichten.
Ja, nee, jullie zijn eigenlijk tegen iedere... immigrant. Jullie geven voorbeeld voor democratie een podium.
Maar we zijn tegen iedere migrant. Waar blijkt
ervoor dat
vanuit?
Mensen die eigenlijk opdenkers zijn, een groter podium en een groter bereik krijgen, waardoor Nederlanders minder vertrouwen krijgen in de democratie. Wat ik een hele kwalijke zaak vind. Ik zou het veel liever bij een normale omroep aanschuiven om toe te lichten wat onze inhoudelijke standpunt is.
Nou, dat was me wat, hè? Daniel, hoe gaat het dan daarna? Word je dan beveiliging weggevoerd?
Dan loopt Arnold Karskens heel boos naar mij toe in de pauze. En die zegt, ik heb nog nooit zo'n lafaard gezien als jij. Echt, de allergrootste lafaard, dat ben jij. En ik heb heel veel mensen meegemaakt.
In de oorlog.
In de oorlogverslaggeving. En hij stond echt kokend van woede voor me. En ik ben net zo lang als hij. En I didn't give a budge. Dus ik stond daar van, ja, wat wil je nou? Mijn eigenwaarde zit super hoog, dus je maakt niks. Dus toen was hij boos, maar na afloop hebben we nog een hand geschud. En ik heb zo het gevoel dat ze me nog wel een keer gaan uitnodigen. Want voor hun kijkcijfers was dit toch ook super goed, geloof ik.
Ja, inderdaad. Zo werkt het dan ook weer. Goed zeg.
En werkt het voor jou ook een beetje?
Ja, nou ja, wel dus.
Ik denk dat de Volkskrant niet over ons had geschreven als ik On niet had uitgemaakt voor racistische omroep, wat ze gewoon zijn hoor. Dus dat is helemaal niks bijzonders. Maar niet iedereen zegt het hardop. We hadden ook die Rijksmuseumactie, daar hebben we een kunstwerkje aan geschonken. En we gaan nog, ik weet niet of ik jullie een scoop mag geven.
Graag.
Maar jullie worden uitgezonden op zaterdag, toch?
Ja, zeker.
Nou, we hebben nog een nieuwe actie op stal. En we gaan een auto doormidden zagen. Met daarop groot VVD en 13 jaar wanbeleid. Want we haten gewoon eigenlijk de VVD tot in het diepste van onze vezels.
Mooi.
En nu dreigt Dylan Jezielkus weer de grootste te worden.
Ja.
Dus we gaan de pro-autopartij even halveren. En dat is hard nodig ook.
En waar ga je dat doen, Daniel? Ga je dan ergens op een plein?
Bij de kettingzaag dus.
Dat snap ik. Maar waar ga je dat doen?
Ja, waar? Op een autokerkhof waarschijnlijk. Oh. Maar als je een betere locatie of als luisteraars een betere locatie weten, dan mogen ze ons altijd.
Ik dacht, pippen. Je neemt je steep een auto gewoon ergens in het Tweede Kamergebouw. Maar goed, ik denk als je daar met een auto en een kettingzaag gaat staan, dat je wel een ander probleem hebt. Ja, maar ja, dat genereert ook weer aandacht, zou je kunnen zeggen. En is het dan nog, ik bedoel, dit is allemaal, ik denk wel dat van de kleinere partijen, je hebt meer kleinere partijen. Je hebt NL-plan, zag ik. Je hebt ook nog Jezus Splinter. Leeft. Nee, die Jezus leeft, doet niet mee.
Jezus leeft niet
meer. Die is dood. Jij valt nu wel door je acties en door je uitgesprokenheid meer op. Denk je en heb je nu nog hoop dat het ook leidt tot bijvoorbeeld die ene kamerzetel waarvoor jullie toch wel heel hard aan het werk zijn?
Daar hebben we helemaal geen twijfel over, want er zijn 3,9 miljoen jongeren die een studieschuld hebben. Jongeren is voor ons tot en met 35 en dat is een hele grote electorale doelgroep. Zeg maar, hoeveel boeren zijn er in Nederland? Als uit mijn hoofd zijn het er 15.000. En die hebben de boerenburgerbeweging aan een zetel geholpen. Jongeren zijn niet zo goed georganiseerd misschien als de veehouderij. Want wij hebben wel allemaal vakplaatjes op onze universiteiten. Maar dat is toch allemaal gefragmenteerd. Maar we hebben wel één groot belang. En dat is die kwijtschelding van studieschuld. Maar ook zorgen dat de woningen weer betaalbaar worden enigszins. En dat de huren omlaag gaan. Want wij zijn degene die dus pensioen van de boomers en daarboven betalen. Met extra hoge huurprijzen. Dus wij jongeren komen snel in beweging en we zijn door INO, hebben we een halve zetel toegedicht gekregen. Dat is 30.000 stemmen ongeveer. Mm-hmm. En dat is pas nadat we dus in landelijke media aandacht kregen. Mm-hmm. Dus,
en dan ben je nu ook nog bij de linkse mannen geweest.
Vijf dagen te gaan en we hebben één of twee zetels.
Ja. Nou ja. Laten we afspreken dat als je een zetel hebt, dat we je in ieder geval even bellen om te vragen wat nu je volgende stappen zijn. Maar als het niet zo is, dan hebben we in ieder geval heel veel plezier gehad.
Juist.
iemand moet toch een beetje lef hebben tijdens een campagne, want het is zo saai. Het is echt, ik weet niet wat de Nederlandse kiezer thuis denkt, maar ze worden wel echt door de media totaal om de tuin geleid met die vier grote partijen die elkaar niet eens aanvallen op de inhoud. Dus we zijn blij als wij wat vuren en pit toevoegen.
Goed, Daniel. Sterkte en succes met de campagne.
Dankjewel. Dag.
De linkse mannen lossen het op.
Is Daniel nog? We hebben nog een vacancy hebben we nog voor dinsdagavond eigenlijk in Leeuwarden. Kan dat of kan dat niet? Ik weet niet of die kan, maar denk je dat het past?
Ja, ik vind het wel leuk.
Het is wel leuk, hè?
Het is wel goed.
Ik bel nog wel even zo meteen als we dan weer klaar
zijn. Ja, wie weet. Nou, maar ik vind dat het is natuurlijk specifieke jongerenpartijen. Is dat nu de manier om jongeren te betrekken?
Bijvoorbeeld.
Misschien. Ja. Maar misschien ook wel niet. Maar in ieder geval, het spijt me dat ik dan onze technicus nu opzouden ergens mee. Maar ik vind dit fragment is echt ongelooflijk.
En ik vind het helemaal leuk nu we weten dat daarna dus in de pauze Karskens aan het publiek en zei, ik vind jou de grootste lafaard. Ik hoorde het tegen.
Toch een hand gekregen.
Doen we eerst een resume toch altijd?
Nee, volgens mij niet, toch?
Eerst Kamp, dacht ik.
Ja.
Henk Kamp, voor de liefhebbers van Henk. Henk zit er nog 2 weken in, deze week en volgende week. Daarna sturen we Henk toch echt met pensioen naar een ver eiland en hopen we hem nog meer terug te zien in Nederland.
Ja.
Deze week reageert Henk op
Blinde vlekken.
Ja, door Dylan Jessilkus
die zei de Groningen en de toeslagen, dat waren blinde vlekken voor ons.
Ja, en Henk heeft daar natuurlijk wel een rol in gespeeld. Dus take it away.
Welkom bij Kamp Shoes, waarin ik, Henk Kamp, u relevante informatie meegeef in aanloop naar de verkiezingen die de reguliere media om hun mofwerende redenen laten liggen. Deze keer wil ik beginnen op te merken dat sinds mijn benoeming als erelid van de VVD de peilingen weer duidelijk onze kant op komen. En dat brengt mij op onze lijsttrekker mevrouw Jessilkus, een uitstekende minister van Justitie. En ik wil u zeker oproepen op mevrouw te stemmen. Maar deze week gaf mevrouw Jessilkus aan dat haar voorganger Mark Rutte wellicht iets te lang is blijven zitten. Bovendien betitelt zij de dossiers waar ik jarenlang naar eer en geweten hard aan gewerkt heb als zogeheten blinde vlekken. Iets te lang blijven zitten, wie weet. Maar één ding hebben Mark Rutte en ik nooit gedaan. Ons eigen nest bevuilen. Tot zover Kampstjuice. Tot de volgende keer. Houd nog 1 week oren en ogen open.
Kamp is er volgens mij helemaal klaar mee, hè?
Stervende lijkt
ja,
me
dat. Was er, maar nee.
Nou, die stemgeluid van Kamp is slechter dan mijn
ja,
stemgeluid.
Ja, maar ik ging niet zeggen over, was het maar
nee, dat, nee dat, ik weet dat je dat niet zegt, maar het is meer, ik zeg het omdat het zo klinkt.
Ja.
Rustig maar, ik verwijt jou niks.
Gelukkig.
Het zijn voor resume en wat is het woord van deze aflevering, Wilbert van den Kamp?
Hoop. Tegen beter weten in dan, hè?
Ja.
Want we doen het beter dan de Britten en ja, dat is eigenlijk al gewoon heel erg goed, zei ja. Armin Hakverdian. Verder
die VOC-mentaliteit.
Zeker,
is dat,
ja. Ja, we doen het beter dan de Britten. 1-0.
Ja,
ja en wat Mandy zei, vond ik ook wel mooi dat bij hen in het dossier nu de kunstenaar aanzet is.
Ja.
Nou, we gaan kijken of dat het dossier los kan trekken. Ja. Ik ben heel erg benieuwd. We gaan vast weer met haar bellen volgend kwartaal en kijken of er wel voortgang is.
Zeker.
En wat ik zei, er is meer consensus dan je denkt en we moeten het meer over gaan hebben hoe we het dan doen in plaats van waar we het over oneens zijn. En dat is een beetje een open deur die je intrapt, maar het is wel waar natuurlijk. En ze krijgen misschien geen zetel, die jongere partij LEF, maar we hebben wel om ze gelachen. Een hoop.
Dit waren de linkse mannen die het oplossen. Vergeet je niet te abonneren op deze podcast en onze website te bezoeken, delinksemannen.nl, met veel oplossingen voor veel meer problemen. We zijn er dus volgende week heel erg veel. Er komt nog een aflevering hierna over kunst als oplossing, opgenomen in Kunstpunt in Groningen. We gaan een aflevering opnemen over de verkiezingen, over jongeren en stemmen in Leeuwarden.
Woensdagochtend online.
Woensdagochtend online. We hebben een aflevering over de Oosterpoort die we gaan opnemen. Een theater of een cultuurcentrum in Groningen dat dan toch niet naar een nieuwe plek gaat. In ieder geval, dat is voor de Groningers nog een interessante aflevering. En we hebben natuurlijk onze reguliere podcast volgende week zaterdag, waarin we de verkiezingen, de uitslag dan weer, nabeschouwen.
En mocht je dan ons later die dag nog weer willen zien, koop dan een kaartje voor Explore the North, een festival in Leeuwarden. En daar praten wij onder andere met Joke van Leeuwen en Peter Mooi over 9 levensgrote levensvragen.
Goed, ja. Heel veel linkse mannen in een hele korte periode. Voor nu, en dat is zeker heel erg gemeend, deze week moedig voorwaarts.
Houd moed.
De linkse mannen lossen het op.